U wordt nog meegedeeld, gemeente, dat de collecten bestemd zijn. De eerste voor de kerk, de tweede voor de emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 15, vers 1 tot en met 17. Dus Johannes 15, vers 1 tot en met 17. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. 62, het eerste vers. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we van Psalm 25, het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25, het zevende vers, na de belijdenis van het geloof. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
We openen vanmiddag de schriftengemeente in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15. En we lezen de eerste 17 versen. Johannes 15, vers 1 tot en met 17. Daar zegt de Heere Jezus Christus: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet. Zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in onze gebeden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, u die in uzelf liefde bent, Vader, Zoon en Heilige Geest, u roepen we aan als we zijn samengekomen voor de tweede keer op deze dag van u rondom uw woord. Dat ons verkondigt uw liefde. De liefde van u, de Vader, tot de Zoon. De liefde van u, de levende, de drie enige God, tot zondaar. En we bidden u, Heere, dat we vanmiddag iets mogen proeven van die liefde die u hebt gehad al van eeuwigheid af. Die liefde die u ook vanmiddag aan ons betoont in de verkondiging van uw evangelie. Die liefde die u werkzaam maakt door uw Heilige Geest in zondaarsharten. Heere, we bidden u, schenk ons die liefde. Geef dat we mogen wandelen in die liefde. Geef dat we mogen worden gevoed met die liefde. Dat we u zullen lief hebben. Want dat is toch het doel van ons leven. Opdat we elkaar zullen lief hebben. Heere, u kent en u doorgrondt ons. U weet wat er in ons hart leeft. U weet het als we u kennen mogen. Als we geplant mogen zijn in de wijnstok Christus, een rank in u. En als we door uw genade vrucht mogen dragen. Maar heren, dan weet u het ook. Dat er altijd nog vlees en wereld bij komt. En dat er zoveel is in ons leven wat niet is naar uw heilige wil. Dat er zoveel is wat niet spoort met het liefdegebod dat u ons hebt gegeven. Heren, zou u dan het snoeimes niet willen sparen in ons leven? En zou u willen snoeien wat niet goed is? Willen snoeien een dode hout wat geen vrucht draagt? Willen snoeien wat niet recht is voor u en wat nooit vrucht kan dragen omdat het zondig is? En zou u ons zo willen reinigen voor u? Heren, daar bidden we om. Terwijl als we u kennen, we het ook wel weten dat het snoeimes nooit aangenaam is. En dat het wel waar is wat uw woord ons voorhoudt, dat u en ieder kastijdt die u lief hebt. Maar dat dat nooit een zaak van vreugde is, als dat gebeurt. Maar heren, we bidden erom, want we hebben het nodig. En het is uiteindelijk dienstbaar aan dat grote doel van het leven van ieder waar gelovige, namelijk de verheerlijking van uw naam en het delen in die liefde die in u is en die u schenkt en die u vruchtbaar maakt in de harten en levens van een ieder waar gelovige. En we bidden, heren, dat u de prediking van vanmiddag ook daartoe gebruiken wilt. U weet het ook, als wij geen vrucht dragen, als we dode ranken zijn, als we zo voor het oog wel delen in wat u te geven hebt, en als we twee keer op een zondag in de kerk zijn, wellicht met alle aandacht, en als we betrokken zijn tot en met. Maar als we geen vrucht dragen, heren, als we de liefde missen, dan baat het ons uiteindelijk toch niks. Dan zijn we een schel klinkend metaal. Dan zijn we leeg, dan zijn we ijdel. Heren, zou u ons daar dan vanmiddag aan willen ontdekken als dat zo is? En zou u ons eerlijk willen maken? En zou u dan alles willen wegnemen uit ons leven wat niet goed is? En zou u ons boven alles door uw geest willen verbinden aan de Heere Jezus Christus, opdat we uit en door hem vrucht gaan dragen? Heren, dan zijn onze ogen op u, want wij kunnen het niet maken vanmiddag. U hebt het gezegd, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. En dan bidden we, heren, wilt u zo werkzaam zijn in ons midden, dat u jongeren en ouderen tot nog toe doodhoudt, levend maakt. En doet delen in die liefde en in die vreugde die er in u is. Waaraan een mens genoeg heeft als hij of zij er eenmaal van geproefd heeft. En waarvan we nooit genoeg krijgen tot in eeuwigheid. Heere, geef zo dat we die vreugde mogen proeven vanmiddag. Zegent u hem die u roept om uw woord te verkondigen. Schenk, Heere, uw heilige geest. Juist als het om deze dingen gaat, wat hebben we het nodig? Dat u zelf meekomt in de prediking van uw woord. Maakt u ons ook ontvankelijk voor de prediking en geef dat we het ontvangen mogen. En dat alles in deze dienst uitloopt op de verheerlijking van uw grote naam. Want u bent de wijnstok en uw vader is de landman. We bidden, heren, als we zo vanmiddag samen zijn, niet enkel voor onszelf. We bidden u voor de wereld waar we in leven, waar zo enorm veel aan de hand is. En we bidden u, ontferm u over deze wereld in nood. We denken aan de situatie in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika, waar wel van alles aan de hand is. Maar we weten niet hoe we het taxeren en hoe we het peilen moeten. We bidden, heren, om ware vrijheid voor de volken daar. En als we daarom bidden, dan bedoelen we uiteindelijk toch die vrijheid waar het ook vanmiddag om gaat. De vrijheid die er is als een mens leeft dicht bij u, de Heere Jezus Christus. Als we niet langer gebonden zijn door wat dan ook, door de zonde, door alles wat ons binden kan. Maar als we opademen mogen door uw evangelie. We bidden, Heere, om een zegen over het werk van zendelingen en evangelisten. Ver weg en soms ook zo dichtbij. We bidden om een bijzondere zegen voor de wereld waar wij in leven. Het rijke Westen. Het geseculariseerde Westen. Heere, zou u het ons willen geven dat wij de taal vinden om te communiceren met de mensen van deze tijd. Om iets door te geven van wat het betekent om u te kennen. En hoe broodnodig dat is. Ook voor de westerse mens van de 21ste eeuw. En we belijden het voor uw aangezicht, Heere, als schuld dat we vaak die taal niet weten te vinden. Omdat we zo vaak het niet belangrijk genoeg hebben gevonden om te communiceren met de mensen van hier en nu. Vergeeft u ons die schuld. En maakt u ons bereid om te zoeken naar wegen om mensen te bereiken. We bidden, Heere, wilt u doorbreken wat we zien in ons land en in ons volk, dat er een verharding optreedt in de samenleving. En een verharding die zich ook heel sterk richt op christenen. Wij hebben het er wel naar gemaakt. En wij kunnen geen rechten laten gelden op grond waarvan u ons zou horen. Maar we bidden, Heere, wilt u de ogen openen van mensen die menen dat ze kunnen leven zonder u. En dat dat eigenlijk het ware leven pas is. Wilt u de ogen openen voor wat schuld is. Voor wat genade is. Voor wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, doet u dat niet alleen bij mensen buiten de kerk, maar ook bij ons binnen de kerk. Want ook voor ons is het hoe langer hoe moeilijker om door te dringen tot wat het zeggen wil, dat evangelie. We bidden, Heere, zegent u onze overheid. Wilt u wijsheid geven in alle dingen om te doen wat goed is? We bidden voor onze regering. Boven alles bidden we, Heere, wilt u die wijsheid geven die van boven komt, die wij niet maken, maar die enkel als een geschenk van u ontvangen kan worden. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Want u komt toch, Heere Jezus Christus, om alle dingen nieuw te maken. Om maaltijd te houden met uw volk. En om te geven dat het dan goed is. Heere, wilt u die verwachting levend houden onder uw volk? Dat u eens komt en dat de aarde vol zal zijn van de kennis van u, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Heren, we hebben in de achterliggende week iets gezien van de kracht van het water. En we bidden u, geef dat spoedig die dag komt, dat de aarde vol zal zijn van de kennis van u. Vergeef ons, Heren, al onze zonden. Ontdek ons eraan voor het eerst en weer opnieuw. Zegent u ons in de taak die u ons geeft. Hoor ons, zo bidden we enkel omwille van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we nu van Psalm 80... de versen 6, 7, 8 en 9. Gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. Psalm 80, vers 6, 7, 8 en 9 als inleiding op de prediking. Onze tekst voor vanmiddag, gemeente, vindt u in Johannes 15, vers 1 en 2. Johannes 15, 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Straks na de prediking zingen we van Psalm 65, het derde vers, 65, vers 3, na de prediking. Gemeente, in het evangelie naar Johannes vinden we 7 ik ben woorden. En dit is de laatste. Het enige ik ben woord dat de Heere Jezus spreekt in het gedeelte dat richting het lijden gaat. De Heere Jezus heeft zojuist afscheid genomen van zijn discipelen in de opperzaal. Dit speelt in de nacht voordat hij verraden werd. En vlak voor aan onze tekst zegt de Heere Jezus, hoofdstuk 14, vers 31, sta op, laat ons van hier gaan. Ze gaan de nacht in, richting Gethsemane. De diepte van het lijden komt nu. En dan dat laatste ik ben woord. Ik ben de ware wijnstok, dat wil zeggen, ik ben die wijnstok die werkelijk het woord wijnstok waard is. Ik ben de echte wijnstok. En als de Heere Jezus eerder zoiets zei in die ik ben woorden, dan zat er altijd een markering in, een grens in en ook een afwijzing in. Als de Heere Jezus zegt, ik ben de goede herder, dan betekent dat een afwijzing van al die valse herders die zich hebben opgeworpen en die het uiteindelijk niet zijn. En zo is het hier ook. Ik ben de ware wijnstok. Dat betekent, er zijn ook valse wijnstokken. Een wijnstok die niet de ware wijnstok is gebleken. En voor de discipelen was het direct duidelijk wat voor ons wellicht niet direct duidelijk is wat daarmee werd bedoeld. Israël. Israël wordt in het Oude Testament een heel aantal keren aangeduid als wijnstok. We hebben er zojuist ook van gezongen met Psalm 80, een preek op zich. De wijnstok die uit Egypte werd geplant in het land Kanaan, die vruchtbaar was, die groeide, maar die uiteindelijk werd vernietigd. En dan het gebed, keer weder, Heren. Tot uw wijnstok. En als Psalm 80 daarvan zingt, dan kun je je nog afvragen, hoe komt het eigenlijk dat die wijnstok werd vernield? Maar op andere plaatsen in het Oude Testament lees je dat het aan de wijngaardenier, aan de Heere, niet heeft gelegen. In Jesaja 5 zingt de profeet in opdracht van de Heere over een mooie wijngaard die de Heere had aangelegd. Ommuurd en al, kosten nog moeite waren gespaard. Edele wijnstokken waren geplant. En dan lees je in Jesaja 5, vers 2. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Namelijk ongeloof, afgoderij, maar geen vrucht voor de Heere. En in Jesaja 5 lees je al wat de Heere dan met die wijngaard zou doen. En zou hem vernielen. De muur zou stuk gemaakt worden. De wijngaard zou verwilderen, woest worden. Want hij zou niet meer worden besnoeid. En als je wijnstokken niet meer besnoeit, ja, dan verwilderen ze. En dan heb je er geen oogst meer van. Dat was het loon op de zonde en zo zou het met Israël gaan. En uit de geschiedenis weten we, zo is het met Israël gegaan toen Israël in ballingschap werd gevoerd. En de Heere toestond dat het volk van hem vervreemde. Om niet meer aan te halen uit het Oude Testament, wijs ik nog op wat Jeremia schrijft in het tweede hoofdstuk van zijn profetie. De Heere zegt, ik had u geplant, een edele wijnstok, een volkomen betrouwbare stek. Hoe bent u tegenover mij dan veranderd? In wilde ranken van een uitheemse wijnstok. Zo was het met Israël gegaan, collectief en persoonlijk. En nu zegt de Heere Jezus daar tegenover, ik ben de ware wijnstok, ik ben de echte wijnstok. De wijnstok die de naam wijnstok verdient. Zo had de Heere Jezus in de andere ik ben woorden dat ook wel gedaan. Iets uit Israëls geschiedenis op zichzelf toegepast. Toen het ging over het manna en toen het volk wel brood uit de hemel wilde. Toen zei de Heere Jezus, ik ben het brood des levens. En toen het ging over herderschap en over valse herders waar Ezechiël al van had geprofeteerd. Toen zei de Heere Jezus, ik ben de goede herder. En zo zegt hij hier, die wijnstok waar je over leest in het Oude Testament, ik ben het. Het nieuwe Israël, dat is wat aan mij verbonden is. Het beeld is denk ik op zichzelf wel duidelijk. Misschien kent u het wel, een wijnstok, dat is op zich een vrij korte stam, maar hij heeft een heel aantal uitlopers, een heel aantal ranken. En die ranken die moeten uiteindelijk de vrucht gaan dragen, de druiven gaan dragen. Liefst zo goed mogelijke druiven. En daarvan dan weer zoveel mogelijk. Het gaat om de kwaliteit en om de kwantiteit, om de hoeveelheid. En dat ging niet vanzelf, dat vroeg een hoop werk. Dat blijkt ook wel uit de teksten die ik zojuist aanhaalde. Als je niks aan zo'n wijnstok doet, dan verwildert hij vanzelf. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Nee, er moest gewerkt worden. Aan het eind van de winter moest het dode hout worden afgebroken. En de uitlopers waarvan je al kon zien, die zullen geen vrucht geven. Dat moest worden weggebroken of worden weggesneden. En een aantal maanden later, dan moesten de goede ranken, die waren overgebleven, worden gesnoeid. Ontdaan worden van wat uiteindelijk niet goed genoeg was. Het aantal uitlopers moest worden beperkt, want anders dan kreeg je wel een heleboel druiven. Maar niet goed genoeg. Die wijnstok die moest zich als het ware kunnen concentreren en die ranken moesten zich kunnen concentreren op wat echt goed was. En dat dan zoveel mogelijk. Alle energie moest gaan zitten, niet in het blad, maar in de druiven, in het vruchtdragen. En wat daaraan niet bijdroeg, moest worden weggedaan. Nou, dat was de taak van de wijnboer, die dat met een kundig oog moest zien en vervolgens moest doen. En nou zegt de Heer Jezus in onze tekst, die wijnboer, of de landman, dat is God de Vader. Heel opvallend dat de Heere dat hier zo zegt. Van die zeven ik ben woorden is dit de enige die wordt aangevuld met iets gezegd over de Vader. De Vader is de landman. De Vader is gericht op het vruchtdragen door middel van de wijnstok van zijn zoon. En met het oog daarop handelt God de Vader in deze wereld. Met het oog op het vruchtdragen breekt hij verkeerde ranken af en snoeit hij de goede ranken. Daar gaat het om, dat is het enige doel. Vruchtdragen. Let er maar op hoe vaak in dit gedeelte over vruchtdragen gesproken wordt. Daar gaat het dus om. In uw, in jouw, in mijn leven. In de mensheid als geheel. Dat we vruchtbaar zullen zijn voor de Heere Jezus Christus. Wat is dat? Dat is niet dat je zo ver mogelijk komt op de maatschappelijke carrière-ladder. Dat is niet dat je zoveel mogelijk bezittingen verzamelt in deze wereld en dat het saldo van je bankrekening zo hoog mogelijk is. Vruchtdagen voor hem, dat is niet dat je zo beroemd of zo populair mogelijk bent. Uiteindelijk is dat niet het belangrijkste in deze wereld. En uiteindelijk is het niet het ergste in deze wereld als je niet zo ver vooruit komt, zoals de mensen dat dan noemen, als anderen wel doen. Als je maar vrucht draagt voor hem, dat is hem liefhebt. En de naaste liefhebt. Dat is waarom het gaat, zegt de Heere Jezus Christus. Wij leven in een wereld die ons allerlei dingen voorhoudt en zegt, hier gaat het om. In de sport, in je werk, in de wetenschap, in je gezin misschien. Hier gaat het om. De Heere Jezus Christus zegt, laat je niets wijs maken. Dit is waar het om gaat. In het leven van ieder mens. Dit is de norm waarnaar je zult worden beoordeeld, eens als de Heere Jezus Christus terugkomt. Draag je vrucht voor hem. En als de Heere ons dat zo voorhoudt, dan is het natuurlijk de bedoeling dat u en jij en ik vanmiddag ons leven zo eens zullen bekijken in dat licht van wat is er nou in ons leven voor hem. Als hij eens oordeelt, wat vindt hij dan? En als God de Vader met het oog van de wijnboer ons leven beschouwt, wat moet er dan worden weggesnoeid? En wat is er goed? Vrucht dragen voor hem. Misschien denkt u van zichzelf, ja, maar dat kan ik toch helemaal niet. Dat is ook waar. Dat kunnen we ook van onszelf niet. Maar door Gods genade kan het wel. Het is niet een prestatie, iets wat wij nou zo bijzonder goed doen, maar het is juist, ja, dat je nou eens even niet wat doet, maar dat je ontvangt van wat de Heere Jezus Christus doet. Wat is dan die vrucht? Galaten 5 vers 22 maakt het ons gemakkelijk. Daar staat wat de vrucht van de geest is en het staat er opgesomd in wel 10 begrippen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid enzovoort. En dat is hier ook bedoeld. Kijk maar. In vers 8 zegt de Heer Jezus, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En wat is dat dan? Gij zult mijn discipelen zijn, zegt hij. Ja, maar wat is dat dan? Dan gaat het verder. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Dat is het. Dat is op zich al iets wat je niet bevatten kunt natuurlijk. De liefde van de Vader tot de Zoon, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Jezus Christus zegt tegen zijn discipelen, zo heb ik u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Zeker, vervolgens komt dat gebod, hè. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Maar let wel, dat is nou niet een gebod waar we nou direct geweldig overspannen van moeten raken. Omdat je zegt, ja, maar dat kan ik toch niet. Zo lief hebben zoals de Heere Jezus de zijnen lief heeft. Zo kan ik toch helemaal niet lief hebben. Ja, wacht even voordat je er nou zo van in een kramp raakt. Kijk eens waar het begint. Blijf in mijn liefde. Denk aan dat beeld van die wijnstok. Die rank die is in die wijnstok ingeënt. En die rank die draagt alleen maar vrucht door wat die wijnstok aan levenssappen meedeelt aan die rank. Dat is geen geweldige prestatie van die rank, maar dat is een ontvangen. Een leven van de liefde die God geeft in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En als je bij hem leeft en in zijn nabijheid verkeert, dan gaat die liefde ook in jezelf werken en overvloeien. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan raak je niet in een kramp, Maar dan leef je van wat de Heere geeft. En daar kun je zelf ook weer van delen. Zo is het met het werk van de Heere. Dat wordt alleen maar meer. Bij de Heere is delen vermenigvuldigen. Zo was het al toen hij het brood in handen had. Hij bleef maar delen en het werd steeds meer. En zo is het met zijn liefde nog meer. Wie deelt in zijn liefde, die deelt ook van zijn liefde. En die vermenigvuldigt die liefde. Liefde dus. Dat is de vrucht. En vreugde. De vrucht van de geest is liefde. En dan ook blijdschap. Dat staat niet alleen in Galaten 5, maar dat vind je ook hier. Deze dingen heb ik tot u gezegd, opdat mijn blijdschap in u blijft. En uw blijdschap vervuld wordt. Ziet u het? Daar heb je weer die beweging. Mijn blijdschap blijft in u. En uw blijdschap wordt vervuld. Het komt vanuit de wijnstok. En het gaat door in de ranken. De blijdschap komt van hem. De vreugde komt van hem. En het wordt mijn vreugde in hem. En mijn vreugde wordt in hem volkomen. Bedenk eens dat de Heer Jezus Christus dit zegt onderweg naar het kruis. Dan gaat hier niet om een beetje oppervlakkige blijdschap dat je je eens een keertje goed voelt. Maar dit gaat om die vreugde van hem die zijn leven over had voor de zijne. Die zijn vreugde erin vond om mensen die midden in de dood lagen, we hebben er vanochtend iets van gehoord, om die mensen levend te maken. Levend voor hem en met hem. Daar vindt God zijn vreugde in. En dat wordt die vreugde die overvloeit, de mensen die leven van zijn genade. Liefde en vreugde. Dat is de vrucht. En nou is het natuurlijk wel zo, gemeente, dat alle mensen wel zoeken naar liefde en naar vreugde. Maar het gaat hier heel specifiek om de liefde van God. Die doorwerkt in een mens, waardoor er komt liefde tot God. Het is die liefde die van God komt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. En die liefde die weer tot God terugkeert en uitgaat. Zodat het wordt één en al liefde. Hij in mij en ik in hem. Wederzijdse liefde tussen God en een mens. Dat is de vrucht waar de Vader naar op zoek is. Liefde tot hem. Waar gaat jouw hart, jouw liefde naar uit? De kerkvader Augustinus zegt ergens, ja, hij zegt het op meerdere plekken, dat ieder mens gedreven wordt door een bepaalde liefde. Alleen de richting van die liefde is verschillend en daarom is die aard van de liefde ook verschillend. Je hebt de liefde van de natuurlijke mens die uitgaat naar de dingen van het hier en nu. En zo zijn wij van nature. En ook als je de Heere kent, dan ben je daarvan nog niet helemaal genezen. En daarom is dat snoeimes nodig, daar komen we nog op. Maar dat is die liefde die uitgaat naar geld en goed. Die liefde waardoor je zegt, het draait om mij en om mijn genot en dat ik vooruitkom in deze wereld. En het gaat om wat ik aardig vind. Dat is eigenlijk die liefde die beheersend is in de geest van onze tijd en in de geest van elke tijd. De geest van het egoïsme. De geest van een streven naar meer en meer en meer en nooit is het genoeg. Waar gaat jouw liefde naar uit? Wat heeft uw hart? Uiteindelijk is er toch één ding waar je liefde naar uitgaat. Kunnen allerlei dingen zijn die je wel aardig vindt, maar uiteindelijk, waar ga je voor? Ja, zo mag je het ook zeggen. Dit is mijn gebod, zegt de Heere Jezus Christus. Dat gij elkander lief hebt. Als uitvloeisel van die liefde tot God. Ja, dan krijg je ook de naaste lief. De naaste die naar Gods beeld geschapen is. Of vinden wij de vreugde vooral in ons werk, in ons gezin, in de sport? Begrijpt u me goed? Je mag je verheugen in je man, in je vrouw, in je kinderen, in je werk. Dat mag allemaal en dat is ook goed. Maar hoe doe je dat? Al te snel wordt het een afgod. Een afgod waar je voor knielt, die je een bepaalde vervulling moet schenken, waar je het van verwacht, en die komt in plaats van de Heere. En afgoden, die gaan uiteindelijk heersen. Misschien zit u wel in zo'n situatie, misschien wel op je werk. Dat je er wel van genoot, maar dat je zo in je werk opgaat dat je er haast in ondergaat. Want afgoden die gaan uiteindelijk heersen. En afgoden maken je uiteindelijk tot slaaf. Zo niet de Heere Jezus Christus. Kun je dan niet verheugen in je werk? Jazeker wel. Maar McChain zegt het ergens zo, dan geniet je alle dingen in God en je geniet God in alles. Dat wil zeggen, zeker verheug je in je werk, maar uiteindelijk in een diepere laag daaronder geniet je van wat God je geeft. En zeker dan kun je je verheugen in je man en in je vrouw en in je kinderen en alles, maar je geniet uiteindelijk God. Je geniet alle dingen in God. En je geniet God in alles. Waar die vreugde er is en waar die liefde er is. Ja, dan is de dienst van God niet zwaar en niet moeilijk. Want zijn geboden zijn niet zwaar. Dan ga je graag de weg van zijn geboden. Niet tegen heug en meugen, niet omdat het nou eenmaal moet. Maar van harte. Dat is het werk van Gods geest. En let wel, gemeente, dit is allemaal afhankelijk van de persoon van de Heere Jezus Christus. Buiten hem blijft er niets van dit alles over. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Zo'n leven van liefde, van vreugde, dat is een leven dat geconcentreerd is op de Heere Jezus Christus en op de gemeenschap met hem, in zijn woord en in het gebed. Daarom zongen we ook Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Mag ik het u zo vragen? Vindt u uw diepste vreugde in hem? En dat komt heel precies. Dat je je vreugde vindt niet alleen in preken over hem houden of horen. Dat je je vreugde vindt niet alleen in lezen over hem, in allerlei goede boeken, op zich heel mooi. Maar dat je je vreugde vindt uiteindelijk in hem zelf. Die zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het brood des levens. En dat het echoot in je ziel. Hij is mijn ware wijnstok. Hij is mijn leven. Hij is mijn brood des levens. En daarom is mijn leven uiteindelijk tot de eer van God, vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En natuurlijk bent u me al voor en zit u al te denken, ja maar, ook als het zo is dat je je diepste vreugde vindt in God, dan komt daar nog zoveel bij. Hier komt nog vlees en wereld bij, zingt de psalm, en zo is het ook. En daarom is het snoeimes nodig. En niet alle ranken in de wijnstok zijn hetzelfde. De wijnboer onderzoekt met het oog op de vrucht. En er staat in onze tekst dat er ranken zijn die geen vrucht dragen, die neemt hij weg. Op zich is dat iets verschrikkelijks. Als je bedenkt, Jezus Christus is de wijnstok. Hoe kun je een rank zijn van deze wijnstok en geen vrucht dragen? Het gebeurt. Mensen die in een bepaalde uiterlijke zin aan de Heere Jezus Christus verbonden zijn, die naar de kerk gaan, die gedoopt zijn, die leven op het erf van het verbond, zo voor het oog horen ze bij de Heere Jezus Christus, maar met dit verschil. Ze dragen geen vrucht. En er staat, die worden weggenomen. Uiteindelijk in het vuur geworpen, zo staat het er. Vruchteloos voor altijd. Aangrijpend is dat. Als er kinderen van het verbond zijn. Als er mensen zijn die altijd over de Heere Jezus Christus hebben horen spreken. Die in zijn naam hebben gebeden. Misschien wel zijn naam hebben verkondigd. Maar die geen vrucht dragen. De wijnboer ziet zulke ranken. En hij neemt ze weg. Uiteindelijk wordt er geen energie meer aan besteed. Zodat de levenssappen van de wijnstok kunnen gaan naar degene die vrucht draagt. Dat is aangrijpend als je denkt aan Judas. Die is nog maar net weg. Weggenomen door de wijnboer. Hij droeg geen vrucht. Hij werd onder de discipelen gerekend, maar hij vond zijn vreugde niet in God en in de Heere Jezus Christus. Aangrijpend als je denkt aan jezelf. Misschien geldt het van u, van jou, jarenlang in de kerk, maar geen echte liefde tot de Heere Jezus Christus, geen vreugde in hem, geen liefde tot de naaste, in deze zin. En dan weggebroken en in het vuur geworpen. Ik vond in een preek van Spurgeon die ik over deze tekst las, dat hij op een bepaald moment wat verder van huis, hij had het koud en er zou een vuur worden gestookt en er werd hout uit de wijngaard gebruikt en het kwam op hem af. Zou het met mij ook zo gaan? Zoals daar zo'n bosje hout uit de wijngaard, doodhout, in het vuur wordt geworpen. Zou het met mij ook zo gaan? Vruchteloos en daarom weg. Dominees, ouderlingen, diakenen, jeugdleiders, betrokken gemeenteleden. Het zal wel. Maar de vraag, de enige vraag waar het om gaat, draag je vrucht voor hem? Of niet? Maar zegt iemand, hoe kun je dan wel vrucht dragen? Hoe is dat ooit mogelijk? Juist als je bij jezelf ziet dat het zomaar niet gaat. En je ziet bij jezelf juist een geweldig onvermogen om vrucht te dragen voor de Heer. En je weet het wel dat het anders zou moeten zijn. En je waagt ook wel wat pogingen, maar je krijgt het niet voor elkaar. Onze tekst wijst het aan. Hoe dragen de goede ranken vrucht? Waardoor zijn het goede ranken? Doordat ze in de Heere Jezus Christus blijven. Vers 4, blijft in mij en ik in u. Wederzijdse inwoning, hij in mij en ik in hem. Gemeente, dat is dus niet een geweldige prestatie. Dat is dus niet een geweldige krachttoer die wij nou eens gaan verrichten. Dat is dus niet dat we tegen elkaar moeten zeggen, ja, als je nou vrucht wil dragen, dat ligt wel heel erg ingewikkeld, want dan moet je toch eerst zus en zo. Het is enkel dit. Zijn in de Heere Jezus Christus en blijven in Hem. Bij Hem zijn. Bij zijn woord. Bij Hem zijn. In het gebed. Steeds opnieuw de verborgen omgang met Hem zoeken. En je door Hem laten voeden. Kun je dat altijd voelen? Nee. Niet altijd. Net zo goed als je het niet altijd kunt voelen na een maaltijd. Dat je gevoed bent door wat je eet. Maar daarom gebeurt het nog wel. Maar het gaat ook weer niet buiten het gevoel om. Je vindt je vreugde in Hem. De Heere Jezus zegt, blijf in mij. Wat een merkwaardig gebod. Juist voor ons mensen die zo graag wat willen doen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus Christus. Eigenlijk is dat niet zoveel doen, maar is het stoppen met doen. Is het mijn verzet tegen Hem opgeven en Hem door zijn geest in mij laten werken. Blijven in zijn liefde, vers 10. Dat bewijst wel, gemeente, hoe vruchteloos we van onszelf zijn. Wat wij ook doen, hoe u zich ook inspant, maar van onszelf brengen we nooit één vrucht voort voor de Heer. Alleen als we leven dicht bij Hem in die levende gemeenschap met Hem, dan zullen we vrucht dragen voor Hem. En anders niet, zullen we het bedenken. Bij elk huisbezoek dat we afleggen, elke keer als je je Bijbel open doet, als je je handen vouwt, zonder mij kunt gij niets doen. Dat wil zeggen, niets dat vrucht oplevert. Niets. En daarom voortdurend naar Hem toe. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat geldt aan het begin van het geestelijke leven. Je kunt jezelf niet levend maken of iets dergelijks. Dat is onmogelijk. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar ook als je de Heere kennen mag, dag na dag. Hebben we dat niet nodig, gemeente? Als je je nou afvraagt, hoe zal ik nou leven in overeenstemming met de wil van de Heer? Dat ik het voortdurend bedenk, zonder Hem kan ik niets doen. We zijn vaak zo zelfredzaam, we redden het nog wel. En wat heerlijk is het als je zo van Gods genade leeft. Als jij zo bidt, Heere, zonder u kan ik niets doen. Als het zo in de kerk gaat, als we ons zo voorbereiden, misschien hebt u dat gedaan hoor, op de dienst, zo, lege handen, Heere, zonder u kan ik niks doen. Ja, dan kan ik in de kerk zitten, maar ik kan geen vrucht dragen. Ik kan het niet geven dat de prediking in mijn leven vrucht draagt. Heere, zonder u kan ik niks doen. Maar laat me in u blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Gelooft u het? Dat u zonder hem niets kunt doen? Het kan zo heel subtiel liggen. Dat je denkt, ja maar, zonder mij kunt gij niets doen. En dat moet je telkens opnieuw leren. En ook als je door Gods genade vrucht mag dragen voor de Heere, dan is het de bedoeling dat je meer vrucht gaat dragen. Dan word je niet gespaard, dan wordt er niet gezegd, daar is iemand die vrucht draagt voor de Here in enige mate en dan is het wel goed. Nee, ook dan komt het snoeimes eraan te pas. Al wie vrucht draagt, die reinigt hij, dat wil zeggen snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Want er is altijd nog zoveel in je leven wat voor verbetering vatbaar is. En dan zet de Here het snoeimes erin. Soms heel letterlijk. Dat hij je iets afneemt. Wat je misschien wel dierbaar was. Dat je merkt dat je leven wordt teruggesnoeid. Teruggebracht naar de kern. En dat snoeimes, dat wendt nou nooit. Dat is pijnlijk. In een van de brieven staat, elke kastijding die tegenwoordig is, is geen zaak van vreugde. Nee, het doet pijn. Maar het is wel heilzaam. Hoe snoeit de Heere dan? Door bepaalde dingen die gebeuren. Maar vooral door zijn woord. Dat blijkt uit vers 3. Gijlieden zijn nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat woord, dat snoeit je terug. Je kunt wel eens heel wat van jezelf denken misschien. Je kunt wel eens hoogmoedig worden. Maar dat woord van de Heere, dat zet je op je plek. Dat zegt, zonder mij kun je niks doen. Besef je het wel? Zodat je het leert zeggen met de apostel Paulus. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Alles wat ik ben en alles wat ik heb, dat is door Gods genade alleen. Nodig om dat te beseffen. Snoeien. Dat betekent het mes in de zonde. Niet voor niks wordt het hier vertaald met reinigen. Het vuil moet eraf. Maar let op. Het is nou niet zo dat ik nou allereerst mezelf ga reinigen en dat ik mezelf ga snoeien. Dan doe ik het altijd verkeerd. Dan weet ik het niet precies. Nee, de Heere reinigt. Moet ik me dan niet bekeren van mijn zonde? Jazeker. Maar het is de Heere die het me aanwijst. En het is in de weg van het voortdurend gebed tot Hem dat Hij me de weg wijst. De Heere zegt hier tegen zijn discipelen, gij zijt rein, omdat hij hen gewassen heeft. Twee hoofdstukken terug bij de voetwassing lees je, die gewassen is heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet alle. Gereinigd worden, gesnoeid worden. Dat is pijnlijk. En aan de andere kant is het goed en heilzaam. En soms mag je dat zelfs ook wel ervaren. Misschien niet altijd direct. Maar dat je achteraf zegt. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat als je terugkijkt, dat je wel eens kunt zeggen. En toch was het goed dat die weg toen werd afgesloten. Want de Heere had daar zijn wijze bedoelingen mee. Dat zie je niet altijd. Maar dan komt het erop aan om de Heere toch te vertrouwen. Hij is de landman. Hij hanteert het snoeimes op een manier waarvan hij weet dat het goed is. Moet er ook in ons leven gesnoeid worden? Daar hou je misschien maar heel weinig over. Dan kan er nog heel wat af. Van ons leven, van die schijnvroomheid die we van onszelf meebrengen. En wat ballast, wat uiteindelijk geen vrucht draagt. En dan hou je over wat er echt toe doet. Wij willen vaak zoveel meenemen. Hè? En dan zegt de Heere, ja, maar dat gaat niet mee en dat moet eraf en dat niet, opdat je des te meer vrucht draagt. Vergelijk het met het beeld van de pelgrim. Een pelgrim die onderweg is, die moet ook niet te veel ballast meenemen. Dat gevaar bestaat natuurlijk. Hij rijdt rond, hij komt op tal van plekken en hij kan dit wel meenemen en dat wel meenemen en zus en zo. En uiteindelijk wordt de last zo zwaar dat hij nauwelijks meer vooruit komt. Ja, dan moet je snoeien, dan moet je achterlaten. Is het misschien met ons ook zo? Laten liggen misschien wat niet eens echt zonde is, maar het verdient je aandacht niet vanwege de Heere Jezus Christus. De Heere kastijdt degenen die Hij lief heeft. En daarom blijven in de Heere Jezus Christus betekent altijd ook gesnoeid worden. Daar houden we niet van. Maar we mogen het voor elkaar ook niet verbergen. De Heere dienen en vrezen, Hem navolgen, dat gaat altijd gepaard met het snoeimes. Jezus Christus heeft gezegd, wie achter mij komt, die nemen zijn kruis op en verloochenen zichzelf en volgen mij. En is dit het dan niet waaraan je de ervaren christen herkent? Die kent ook het snoeimes. En die weet dat de Heere je soms terugsnoeit. Nooit wordt het aangenaam. Maar die weet wat het is om jezelf te verloochenen, om vrucht te dragen voor Hem. Soms tegen hoge kosten. En soms door niemand gewaardeerd. Maar toch, uiteindelijk gaat het niet om de roem van mensen, maar gaat het om vrucht dragen voor Hem. Is dat nou bij u ook zo? Of is het anders? Zijn we niet gericht op de vrucht voor de Heere, maar op ons eigen gemak en ons eigen comfort? Het kan zijn dat mensen die wel echt de Heere kennen en Hem oprecht vrezen, maar toch het snoeimes ontwijken, om zo te zeggen. En dan komt er allemaal doodhout aan. Dan heb je het zo goed en je hebt het zo gemakkelijk en zo comfortabel. Je bent rijk en verrijkt en je hebt dan geen ding gebrek, maar je wordt lauw. Er komt steeds minder vrucht voor de Heere, want er gaat steeds meer energie zitten in alle dingen die erbij zijn gekomen en die uiteindelijk niet dienstbaar zijn, maar die het je wel zo gemakkelijk maken in deze wereld. Is dat niet het beeld van de westerse christenheid? Is dat niet het beeld van velen van ons? We hebben het zo goed. Ja, in welk opzicht dan? Hebben we het zo goed dat we veel vrucht dragen voor de Heer? Of hebben we het goed in die zin die de wereld waar we in leven goed noemen? Heeft het ons niet veel te zeggen, gemeente, dat juist waar de kerk wordt verdrukt en juist waar het de mensen bijzonder veel kost om de Heere te vrezen, dat je daar veel vrucht ziet in volharding en in liefde, waarvan je denkt als je ervan hoort of leest, zou ik 1/10 daarvan kunnen opbrengen? Het is het snoeimes, gemeente, dat maakt dat er vrucht komt. Wat voor ranken zijn wij? Die vraag moeten we onder ogen zien. De evangelist Johannes is zo glashelder en zo radicaal als wij nodig hebben. En we kunnen voor onszelf geneigd zijn om een soort stormvrije ruimte op te zoeken. Een grijs gebied tussen de dienst van de Heere, waar we dan wel zeker wat aan doen en die ons niet onbewogen laat, en het leven voor het hier en nu, maar dat is er niet. En wij zijn voortdurend geneigd om te zeggen, ja, maar je kunt dat toch zomaar niet weten. En Johannes houdt het ons in alle helderheid voor. Of je draagt vrucht en dan ben je een goede rank en dan word je gesnoeid. Of je draagt geen vrucht en je zult worden uitgehouwen en weggedaan. Hoe is het met ons? dragen we vrucht voor Hem. Als u tot de conclusie komt, of jij, dat je helemaal geen vrucht draagt voor Hem en dat dat nodig is. Hij zegt vanmiddag, ik ben de ware wijnstok. Zeker, dan heeft de Heer er vaak nog wel veel werk aan om ons zo in Hem in te enten, dat we inderdaad ook vrucht gaan dragen voor Hem. Want om nou in Hem te blijven. We willen van onszelf op alles wel steunen, op onze kerkgang en op onze ernst en op ons eigen Bijbel lezen en op onze ijver. Maar om nou te rusten in de Heere Jezus Christus alleen. Daar komt het op aan. Zie op Hem. Hij die hier in dit gedeelte onderweg is naar Gethsemane. Hij de ware wijnstok. De bron van alle vrucht. Hij die zichzelf wilde laten, nee, niet alleen snoeien, maar afhouden. En in de hitte van Gods toorn werpen, opdat degenen die van Hem zijn nooit daar zouden komen. Zouden we dan Hem niet lief hebben? Zouden we dan de naaste niet lief hebben? Dan zouden we dan niet zeggen, Heere, laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland, die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. Of ik ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij. Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, laat ons dan in U blijven, groeien en bloeien. Laat ons toch mogen vrucht dragen voor U. En snoeit U weg wat niet goed is, wat zondig is, of wat eenvoudigweg nutteloos is, om vrucht te dragen voor U. Heere, vergeeft U het ons, als we zo bezig kunnen zijn om het snoeimes te ontwijken, en als we ons daar zo tegen verzetten. En maakt U ons gewillig om vrucht te dragen voor U. Geeft U ons die liefde tot U en tot de naaste. Geeft U ons die vreugde, die alle verstand en begrip te boven gaat, die niet te beschrijven valt, de vreugde in u. En Heere, als we tot nog toe doodhout zijn, als we wel de naam hebben dat we leven, maar als we geen vrucht dragen voor u en daarom dood zijn, maakt u ons dan levend naar uw woord. Zegent u, Heere, uw woord en wilt u geven dat het door uw genade vruchtbaar werkt in onze levens. Zegent u ons in de nieuwe week die we zijn ingegaan, op de plek die u ons geeft in onze gezinnen, misschien wel in een stuk eenzaamheid, op ons werk en de taken die u geeft in de kerk. We bidden, Heere, voor onze broeders, dominee Van der Zwagen, dominee Klomp, dat u hen tot een rijke zegen wilt stellen, ook hier. We bidden u voor de kerkenraad. We bidden voor alles wat er gebeurt in de gemeente. Geef dat het uiteindelijk gericht mag zijn op vrucht dragen voor u. Neemt u genadig al onze zonden weg. Ziet u ons aan in de Heere Jezus Christus, in wie alleen wij voor u kunnen bestaan. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang die we zingen na de inzameling van de gaven is uit Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Psalm 33, vers 10, na de inzameling van de gaven. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.